Nu dus zullen we eerst met elkaar gaan zingen. Psalm 16, het vierde en het zesde vers. Ik zal de Heer die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. Het zesde, gij maakte hier lang mij het levenspad bekend. Psalm 16, vers 4 en vers 6. Laten wij bidden. Trouwe en eeuwige God, nu wij bijeen zijn in deze avond samenkomst, hebben wij overvloedig reden uw naam te danken. Wanneer wij zien op het vele wat ge ons bereidt in deze dagen, maar wanneer vooral wij mogen zien op de kracht van uw woord, dat levend en eeuwig en blijvend is, dat kracht doet in deze wereld, dat kracht doet in onze harten. Leid ons door de Heilige Geest in het spreken, in het luisteren, in het doordenken van de dingen die heden aan de orde zijn. En ga met uw licht ons voor, om Jezus wil. Amen. Ik lees u, broeders, uit 1 Petrus 1, versen 1 tot 9. 1 Petrus 1, de versen 1 tot 9. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus, genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. Dit gedeelte wil ons vanavond in grote maat, broeders, richting geven bij onze gedachtenvorming en onze doordenking van het thema de volharding der heiligen. Zoals ik u gisteren zei, zou ik u in de tweede hoofddeel vanavond spreken over de zekerheid van de volharding, nadat wij gisteravond hebben nagedacht over de strijd in de volharding. Vanavond dus de zekerheid van de volharding. En wij denken vanavond over drie aspecten na. In de eerste plaats zou ik boven het eerste deel willen zetten dat we in de kracht Gods bewaard worden. In de tweede plaats letten wij op de zekerheid van die bewaring. En in de derde plaats letten wij vanavond op de weg waarin zich deze bewaring voltrekt. Wij worden in de kracht Gods bewaard. Het is een zekerheid, deze bewaring. En in de derde plaats denken wij na over de weg waarin deze bewaring zich voltrekt. Ter inleiding twee uitspraken die wijlen Dr. H. Bavink heeft neergeschreven in zijn gereformeerde dogmatiek. Twee dingen die zeer belangrijk zijn. De eerste uitspraak is: de perseverantia is geen daad des mensen, maar zij is een gave God. En de tweede: ook de volharding toch is geen dwang, maar werkt als gave Gods op geestelijke wijze op de mens in. Als ik dus vanavond, broeders, tot u spreek over de volharding der heiligen, nu onder het thema van de zekerheid van de volharding, wil ik vooraf en voor alle dingen graag mijn uitgangspunt kiezen in het machtig Petrinische woord dat we gelezen hebben en daaruit met name 1 Petrus 1, de versen 3 tot 5. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En dat is een woord, broeders, dat naar wij hopen en bidden voor ons vanavond mag zijn als een bloem die blad na blad haar schoonheid voor ons openen zal. In ons thema over de strijd in de volharding der heiligen zijn we gisteravond geëindigd met een deel uit de leerregels van Dort dat als volgt luidde: de bekeerden zouden in de genade Gods niet volstandig kunnen blijven zo zij aan hun eigen krachten overgelaten werden. Maar God is getrouw, die hen in de genade eenmaal gegeven barmhartig bevestigt en ten einde toe krachtig bewaart. U begrijpt mijn uitgangspunt, mijn keuze voor het uitgangspunt in de woorden uit 1 Petrus 1. Als wij deze versen, broeders, nauwkeurig lezen, laat dit gedeelte van de schrift ons zien dat er sprake is van tweeërlei bewaring. Er is een hemelse erfenis. De Bijbel spreekt daarover in tal van beelden en in zoveel vormen, in zoveel kleuren, als u alleen al denkt aan het diepe, machtige openbaringenboek waarin Johannes in de visioenen op Patmos de heerlijkheid van de toekomstige erfenis heeft gezien. En op tal van andere plaatsen spreekt ons de Bijbel over het onvergankelijk goed dat God heeft weggelegd voor degenen die hem vrezen. Ik ga daar vanavond uiteraard niet breedvoerig op in wat precies die erfenis betekent. Daar is een hemelse erfenis, gave Gods. Maar wat hier staat in 1 Petrus 1 is dat de erfenis bewaard wordt. En ze is in goede handen. Ze is in de handen van de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, van wie geprezen wordt en beleden wordt dat hij door de opstanding van de Heere Jezus Christus uit de doden ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. En dan loopt de zin in wezen door. Tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is. Daar is eigenlijk zoiets als een bank of een kluis des hemels. Daar ligt het eeuwige leven klaar. Dat is af, dat is volmaakt, dat is verworven door de Heere Jezus Christus. En daar kan niemand aankomen. God houdt haar in handen. Dat is het eerste aspect van de bewaring waarover hier sprake is. Maar heel erg mooi is ook dat apostel Petrus zegt dat ook de erfgenamen bewaard worden. Wanneer je daarover nadenkt, weet je eigenlijk nauwelijks wat groter is, het een of het andere. Het is denk ik allebei van een maat die onze bevatting volledig te boven gaat. Ook de erfgenamen worden bewaard voor de erfenis. En in dat licht moet u zich eens voorstellen dat het zo zou zijn. De erfenis ligt bij God boven in de hemel klaar, het eeuwige leven met al zijn aspecten en met al zijn facetten. Daar gaat van die erfenis geen schrap en geen streep verloren. Ze ligt daar veilig en vast in de handen van God. Maar het is nog maar de vraag hoe de erfgenamen haar in bezit krijgen. Dat is zelfs de vraag of ze haar wel in ontvangst zullen mogen nemen. Het zou immers kunnen zijn dat ze onderweg naar dat eeuwige huis bij God hierboven naar het eeuwige leven, dat ze zouden verongelukken, dat ze zouden afvallen van het geloof, dat ze God terug zouden toekeren, dat ze hun wedergeboorte die ze uit Gods hand hebben ontvangen, zouden verliezen. Dat waren immers mede de grote strijdpunten in Dordt, in de diepgaande controverse met de remonstranten. Hangt het ten lange leste af van de keuze en de wil van ons mensen? En is de ontvangst van die hemelse erfenis, als God aan het eind van de loopbaan de kroon en het loon in de handen van de zijnen zal leggen, hangt dat dan ook nog mede en in laatste instantie af van onze inspanning en van onze volharding? Ik kan het ook somberder zeggen. Zijn Gods kinderen is de kerk van de Heere Jezus Christus in dit zware leven, waar zoveel neertrekkende machten zijn, waar we gisteravond over nagedacht hebben, en waar zoveel duistere dreigingen als donkere wolken over hen heen varen, is ze te midden van dat alles aan haar eigen macht of onmacht overgelaten? Kolbrugge heeft eens geschreven, en ik kan me dat niet anders dan onder tranen geschreven voorstellen, eenzucht tegen de weg van God maakt onze hele bekering teniet. Dat mogen wij verstaan, broeders, als een signaal uit de diepte van een mensenleven, dat er aan ontdekt is geworden wat wij zijn en wat wij zijn en wat wij kunnen. Hoezeer het voor eeuwig een verloren zaak zou zijn als wij op onszelf waren aangewezen. Maar daar zij Godzijdank de schrift en onze belijdenis, de schrift zeker, in ieder geval vast en zeker, eenduidig in, Godzijdank, wij zijn niet op onszelf aangewezen. Ik koppel daar tegelijkertijd aan vast de u straks genoemde uitspraak van Bavinck. Die luidde ook: de volharding toch is geen dwang, maar werkt als gave Gods op geestelijke wijze op de mens in. Dat voorkomt, dat ontkent, laat ik het liever zo zeggen, dat de mens in het handelen Gods in het stuk van de volharding der heiligen zou worden gemaakt, gedegradeerd tot een stuk steen, een stuk hout, een stok of een blok. Zo niet. Maar eerlijk luisteren naar de schrift zegt ons door al deze actieve zaken heen, zou ik willen zeggen, dat het accent tenslotte daarop ligt: wij worden bewaard. En het is bijzonder leerzaam wanneer je ook uit de exegetische gegevens die voorhanden zijn in dit stuk van 1 Petrus 1, vers 3 tot 5, leerzaam en veelzeggend, is het hoe zich die bewaring van de gelovigen voor de erfenis voltrekt. Ze geschiedt, zegt Petrus, in de kracht Gods. En dat woord kracht, dat heeft hier zoals op meer plaatsen in de Heilige Schrift de betekenis van burcht, vesting, omwalling, schans. Schitterende gedachte. God is voor de zijnen vesting, muur en schans. Hij is om hen heen met zijn bescherming, met zijn almacht. En dat betekent in concreto, in onze situatie, in ons onderwerp, dat hun struikelen en hun stumperen zich voltrekt in de holte van zijn heilige handen. Daarmee, dat begrijpt u, wordt uiteraard de levende God niet tot auteur der zonde gemaakt. Maar hun stumperen, hun struikelen voltrekt zich in de holte van zijn handen. Het gaat nog meer tot ons spreken als wij letten op de verschillende taalgebruik in de grondtekst ten aanzien van dat woord bewaren. Bij de erfenis die bewaard wordt, gebruikt apostel Petrus een woord dat gewoon, wat is gewoon, dat wegbergen, wegsluiten betekent. Je zou kunnen zeggen dat heeft iets statisch aan zich, dat lichter. Maar als het gaat over de bewaring van de gelovigen met het oog op de erfenis, u zou eigenlijk moeten lezen naar de erfenis toe, dan gebruikt Petrus een heel ander woord. Frurumenus. Van het woord frureo, bewaken, behoeden. Dat heeft tegenover het statische aspect iets dynamisch aan zich. Frureo, dat is de taak van de schildwacht. Het hangt eigenlijk van zijn waakzaamheid af. Op alle momenten hangt de waakzaamheid van zijn waakzaamheid af de veiligheid, het bestaan van het leger. Elke verdachte beweging moet hij signaleren en elk verdacht geluid moet hij registreren. En het is hem nooit toegestaan om in te dommelen. 1 seconde slaap kan funest zijn. Broeders, zo worden Gods kinderen bewaard. In de burcht van de trouw Gods. En bovendien gaat het oog van de levende God wakend en speurend over zijn kinderen. U leest allemaal ongetwijfeld toch nog wel eens Psalm 121 in situaties in de gemeente. Mensen gaan op reis. Mensen moeten een operatie ondergaan. Ik grijp er nogal eens naar. Mensen moeten op reis, als ze de grote reis gaan maken, de dood tegemoet. Het valt me altijd weer op als je Psalm 121 in al zijn kortheid leest, hoe vaak het woord bewaren in die psalm voorkomt. Let u er maar eens op. De bewaarder Israëls. En de Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren. Het is eigenlijk in die hele korte psalm het kernwoord, de spil waar de hele kwestie om draait. God is een wachter over de zijnen die niet sluimert nog slaapt. Natuurlijk, daar komt de vraag toch wel eens bij ons boven, dat mag gerust. Heeft de gelovige dan louter passief te zijn onder die bewaring van Israëls God? Zijn onze eigen werkzaamheden in dit opzicht dan niet meer van belang? Wel, u weet dat de Heilige Schrift deze dingen in een heilige orde, maar ook in een geestelijk evenwicht aan ons heeft geopenbaard. Het is niet anders, broeders, dan dat het preken van ons en dat het leven van ons en dat het geloven van ons, als God het ons heeft geschonken, altijd weer tussen de klippen doorgaat. Daar bestaat geen ander preken en geen ander leven en geen ander geloven. En het zijn vaak de klippen aan de ene kant van de dorre dode lijdelijkheid en aan de andere kant die van hol en ongegrond activisme. En het luistert ook op dit punt van de volharding der heiligen nauw. Zeker wanneer een aspect in onze prediking altijd weer moet zijn en mag zijn, de pastoraal getoonzette handreiking aan de gemeente. En het luistert nog misschien wel nauwer, want dan staan wij voor het volk, voor het front van het volk. Maar het luistert misschien nog wel nauwer als wij oog in oog met onze gemeenteleden verkeren in hun huizen, als niemand van de gemeente erbij is. In het gesprek met onze gemeente. God handelt met ons als redelijk zedelijke wezens die, hoezeer we ook gevallen zijn in de zonde en verdorven zijn in onszelf, een grote verantwoordelijkheid hebben. O zeker, hij alleen is de bron van alle genade, maar hij werkt met de kracht van zijn genade in op de vermogens van onze ziel, op ons willen, op ons denken en op ons handelen. En ik zou graag naar Lesters model toch ook telkens in het geheel van de lezing de stenen willen neerleggen van de Schriftuur die ons een pad kunnen banen door al de gedachtegangen heen die hier liggen. En ik leg ook vanavond zo'n steen in het geheel van de lezing neer, als ik u herinner aan het onovertroffen woord van de apostel Paulus, zoals hij het heeft neergeschreven in Filippenzen 2 vers 12 en 13, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Diezelfde gedachte vindt u uiteindelijk ook in 1 Petrus 1 vers 3 tot 5 uitgedrukt. Wij worden bewaard. Passief. Ja, maar in het geloof. Actief. Ik heb er geen moeite mee om dat een toevluchtnemend geloof te noemen. U weet, en wij doen dat soms zelf ook wel eens een klein beetje aan mee, toevluchtnemend geloof wordt nog wel eens afgedaan als een lagere vorm, een lagere trap van het geloof. Op die onderste vloer komt dan de etage van het verzekerd geloof enzovoort enzovoort. En er zijn mensen die bouwen eindeloos door. Maar laten we eerlijk zijn, al zou je het meest verzekerde geloof van de wereld bezitten, dan blijft dat in zijn aard nog altijd een toevluchtnemend geloof en niet anders. Ik wil wel stellen dat het toevluchtnemen tot de genade Gods in de Heere Jezus Christus de eigenlijke acte en de eigenlijke actie van het waarachtige geloof is. En het is juist dat belangrijke aspect wat wij nodig hebben op de woelige baren waar het gaat over de volharding der heiligen, in het stuk van deze volharding der heiligen. Hoe worden wij bewaard voor de erfenis? Passief. Actief. Vluchten tot Christus. En dat geeft tegelijkertijd, vindt u ook niet altijd, precies de kleuring en de inkleding weer waarin deze dingen zich voltrekken. Want vluchten tot Christus doet ons toch altijd denken bijvoorbeeld aan de man die op weg is naar de vrijstad om zijn ziel en zijn lijf te bergen voor de toren die losbarst, rechtens losbarst. Vluchten tot Christus die ons van Gods wegen is gegeven tot een hoog vertrek. En er is in zijn verzoenend werk een ruime toegang tot dat hoog vertrek. En daarbij gevoegd dat geweldige in de bewaring Gods, dat God de Heilige Geest zelfs in het vallen van de zijnen nooit geheel en al van hen wegneemt. Tot zijn leerregels hoofdstuk 5 artikel 7. Ten andere vernieuwt hij hen zeker en krachtig door zijn woord en zijn geest tot bekering. Opdat ze over de bedreven zonden van harte en naar God bedroefd zijn. Vergeving in het bloed des middelaars door het geloof met een gebroken hart begeren en verkrijgen, staat er machtig bij. Allebei. De genade Gods die nu met hen verzoend is, wederom gevoelen, zijn ontferming en trouw aanbidden en voortaan hun zaligheid met vreze en beving des te naarstiger uitwerken. En ze geven zo even terloops een fijnzinnige exegese aan ons mee van de exacte betekenis van dat woord. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven haar uit te werken, omdat God met zijn geest op ons willen, denken, voelen en handelen inwerkt. Wat God inwerkt, werken wij uit. Broeders, dat is uit het leven gegrepen. En eens te meer bij het lezen van deze dingen in onze belijdenis, in dit stuk van onze belijdenis, kom je er diep onder de indruk van hoezeer de mannen van dort kenners van het werk des Heren in een mensenhart zijn geweest. Wij ook. Die zichzelf kent, kent ook de ander. Wij staan intussen midden in de realiteit, broeders, dat we niet alleen leven en werken in een gebroken wereld, maar ook te maken hebben met een geestelijk leven waarin veel gebrokenheid is. Dat is gisteravond u denk ik uitvoerig verteld. Is er ergens iemand te vinden die een altijd durend en een altijd bestendig geloofsvertrouwen heeft? Als je als jong dominee in je gemeente begint, en zo zijn er heel wat ook onder ons, ontmoet je wel eens mensen, Godzijdank, ontmoet je ze in de gemeente tegen wie je geneigd bent op te kijken als de befaamde eikenbomen der gerechtigheid, weet u wel. Al velt de storm er vandaag aan de dag heel wat en ik weet niet of er altijd aanplant voor terugkomt op dit terrein. Eikenbomen der gerechtigheid. Mensen tegen wie je aankijkt als ze tegen je spreken, van wie je diep in je ziel denkt, zou die man of vrouw nooit twijfelen, zou die nooit aanvechting kennen, zou die altijd maar zo nuchter, gerust en kalm over de wereld gaan, nooit geschud en nooit geslingerd. Als het ons wordt geschonken, als wij ze soms onder vier ogen spreken, en dan mag een vertrouwensrelatie vanuit de verkondiging van het woord groeien, en in een gesprek van mens tot mens en van hart tot hart valt het ook werkelijk tussen elkaar open. Verklaren ze u wel eens. Maar ook alleen maar op die manier en dan, onder vier ogen, het vrezen en het wankelen waaraan ze soms ook lijden. En waardoor ze ook heen gaan, heen moeten gaan. Het zijn in de regel, anderzijds die mensen, broeders, die ervaren hebben dat het meest van nut is voor anderen om vanuit de kracht van het nochtans des geloofs te spreken. En ik vraag u en mij in gemoede af, moeten wij trouwens op de kansel zelf iets anders doen dan dat? Uit de kracht van het nochtans des geloofs spreken. En hebt u nooit ervaren, als dat ons uitgangspunt is, een regel die we moeten hanteren, hebt u nooit ervaren dat toen u het deed, uw eigen arme ziel op de hoogte des heils werd gebracht, omdat u de dingen moest verkondigen die zekerheid hebben in de kracht van het geloven dat al uw gemier en gezeur verzonk onder u in de preekstoel? Dat is een geweldig wonder. Maar dat komt intussen niet in mindering op de pastorale tekening van het leven met al zijn slingeringen en zijn zwerftochten. Maar het moet altijd dienen om elkander te versterken in dat geloof dat de toevlucht neemt tot de verzoenende God, hoorden wij gisteren in onze Heere Jezus Christus. Nou, dan hoort u inderdaad onder vier ogen en van hart tot hart nog wel eens dat de stormen ook aan de eikenbomen niet zijn voorbijgegaan. En soms zie je langs de weg, als je ergens rijdt, ook wel eens eikenbomen staan, of weet ik wat voor bomen, waar een flinke hap uit de kruin en uit de kroon is uitgebroken in de stormen. Als je met ze praat, ondervind je dat er dan wel stukken uit de kruinen en de kronen gestormd zijn, want dat het alleen maar heeft gediend om de wortels van de boom al maar dieper te slaan in de aarde, in de bodem van Gods onveranderlijke trouw en van Gods belofte. Nou, als wij daar jaloers op zijn, is er geen bezwaar tegen. Als het ook in ons eigen pastorshart het gebed wakker maakt, och dat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. En het zijn vaak de ontmoetingen, broeders, die ons het meeste leren. Ik doe niets van alle theologie af en van alle boeken die wij lezen, maar dat zijn levende boeken waar je mee om moet leren gaan, die je soms het meeste leren. En je denkt wel eens, ik leer daar soms nog meer van dan van al de jaren opleiding in Utrecht of Apeldoorn of waar we ook gezeten of gelopen hebben. Ik begrijp het, maar goed, ik bagatelliseer geen enkel ding. Maar dat is werkelijk van elkander leren. Dat is maar zo een beetje tussendoor en op een zijpad. Maar dat deze mensen het hebben geleerd, hoe langer hoe meer, genade alleen. En dat ze u ook weten te vertellen dat de ontdekking aan het eigen bestaan nooit ophoudt. U hebt ze vast en zeker op dit moment wel voor u, kinderen Gods in de gemeente, die zoveel voor ons betekenen en betekenden, die na jaren nog tot ons spreken en wie gedachten is nooit uitsterft hier op aarde. Dan moeten wij het ook niet met onszelf en voor onszelf leren, broeders, dat het met ons achteruit gaat. Naarmate wij meer en meer in de Heere Jezus Christus gefundeerd worden door het geloof, om het te leren, alzo bekomen zij dan dit. Daarmee is bedoeld de zaligheid met vrees en beven uit te werken, niet door hun verdiensten of krachten, maar uit de genadige barmhartigheid Gods, dat zij nog ganselijk van het geloof en de genade uitvallen, nog tot het einde toe in de val blijven of verloren gaan. Waar vindt u de meeste ootmoed? Nou, niet bij de mensen die pas op de weg des levens zijn, die kunnen alles en die weten alles. Kunnen je soms als dominee zelfs de les nog eens lezen ook. Later keert het blaadje wel eens om. Meeste ootmoed vind je bij mensen die het diepst zijn gevorderd in het verstaan van de kennis van zichzelf, wat wij dan meest gevorderde christenen tenminste willen noemen, al valt er over dat woord gevorderde te twisten, maar zij verstaan veel meer en vaak ten volle in aan de diepe zin, het roemen en het klagen, zoals Paulus dat doet in één adem, niet dat ik het alreden gekregen heb, of alreden volmaakt ben, maar ik jag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. En dat jagen, ja, dat is een jagen naar huis. Dat is een jagen naar de hemelse erfenis. Maar dat kan ook nooit anders zijn dan een jagen en een zoeken naar de voortgaande kennis van de Heere Jezus Christus voor ons eigen hart en leven. En gaan tot Hem om in de kracht Gods bewaard te worden. De bewaring is het geheim van de volharding. En de volharding derhalve niet het geheim van de bewaring. Maar ze gaat op en neer langs de pijlschaal van het geloof. Zoals eb en vloed langs de pijlschaal op de kop van de haven de stand van de dingen aangeeft. En het heeft derhalve alles met de prediking van de zekerheid des geloofs te maken en met de zekerheid des geloofs aan zichzelf te maken. De certitudo fidei en de perseverantia sanctorum hangen ten nauwste samen. Zinkt het geloof, dan raken we aan het struikelen. Rijst het geloof op en de verzekerdheid van de barmhartigheid Gods in onze Heere Jezus Christus. Hij heeft een mens voeten, maar hij heeft soms wel eens vleugels ook. Dan vliegt hij voor zijn eigen gevoel. Dat mag ook wel eens gebeuren. Maar in ieder geval raken onze voeten vast in het spoor van het gebod van God. En let u erop. Nooit is het heimwee groter. En nooit het uitzicht wijdser. Dan dicht bij de Heere Jezus Christus. In de toevlucht nemende zaak van het waarachtige geloof. Wat we straks hebben gezongen. Uit Psalm 16, dat mijn nieren zelfs bij nacht mij onderwijzen. Ik stel die Heer gedurig mij voor ogen. Hij zal nooit mijn val gedogen. In het geloof kon de apostel Petrus, de discipel Petrus, broeders, wandelen op een kolkende zee. Toen hij zijn meester uit het oog verloor, zonk hij in de diepte. En hij was omgekomen als niet de hand van Jezus hem in zijn zinken had gegrepen. En al krijgt hij dan te horen, waarom hebt gij gewankeld, klein gelovige? Die hand heeft hem gegrepen. Ik denk wel eens dat de klare eenvoud van zo'n geschiedenis ons misschien wel heel wat meer zegt en veel meer zegt dan de knapste vertogen over ons onderwerp. In Hebreeën 11... maakt het ons zonneklaar. Door het geloof is de kracht van het vuur geblust. Zijn de muren van Jericho gevallen. Zijn de muilen der leeuwen toegestopt. En vergeet u er niet bij dat de schrijver deze voorbeelden aan de adressanten voorhoudt met het uitgesproken doel. Dat in hen niemand van hen een geest zal zijn om af te dwalen en te verslappen. Dat al de voorbeelden van de galerij der geloofshelden niet dienen om ons dood te slaan, maar om ons op te wekken, om te volharden tot het einde. In de tweede plaats, broeders, wil ik met u zien de zekerheid van die bewaring, waar die in bestaat. En dat is een kwestie van het grootste belang. Ik denk ook daarom dat het van een groot belang is, niet in de laatste plaats met betrekking tot de pastorale benadering van de wankelmoedigen in het geloof die we ontmoeten. Bent u ook zo blij als u soms een mens ontmoet die het niet heeft en die het niet weet? Want er lopen zoveel mensen rond die het allemaal weten en allemaal hebben. Die nog God niet nodig hebben, al roemen ze God met de lippen. Wankelmoedigen in het geloof. Och, er is geen enkele reden, broeders, dat zij vastgesteld, er is geen enkele reden om de Heere niet op zijn woord te geloven. Dat vinden we allemaal. Maar hoe gaat het vaak? Als de duivel ons eigen hart, onze misslagen, onze mislukkingen en weet ik wat veel meer voor ogen toveren, om ons ervan te verzekeren dat we geen heil bij God hebben, want dat bestaat niet met de situatie waarin jij op dit ogenblik je bevindt en langs de weg waar langs jij op het ogenblik gaat, dat we geen heil bij God hebben, dan komt het er nog eens te meer op aan waar onze zekerheid ligt. Wat ons betreft, het uitvallen vanuit de genade, het zou niet alleen lichtelijk kunnen geschieden, het zou ook ongetwijfeld geschieden, zeggen de leerregels. Maar broeders, en het is van belang om dat te zeggen op de rechte plaats, broeders, dan moet eerst vallen wat in eeuwigheid niet vallen kan. En niet vallen zal. Wij zijn in het land van de zeeuwen, die als wapenspreuk hebben, luctor et emergo, ik worstel en ontzwem, ontkom. Ik denk dat dat in geen wapen van geen kind van God kan geschreven staan, luctor et emergo. Want God leert het ons niet om te denken, ik red het wel. Ik kom er wel uit, ik kom de golven wel te boven. De remonstranten leerden in hun tijd dat God de zijnen van de nodige krachten voorziet om te volharden in zijn dienst, maar dat zij dan uit eigen vrije wil gebruik moeten maken van wat God ze schonk en zich door al de moeilijkheden op weg naar de zaligheid moeten heenslaan. Dat is verwoord in de verwerping der dwalingen, artikel 1, 2 en 3. Broeders, waar ligt onze zekerheid? Ik moet zeggen, je hoeft niets over jezelf te vertellen, maar het kan wel eens zijn voor jezelf dat je denkt, je ontmoet zoveel mensen die soms stobben met de uitverkiezing. Ik denk, wat een zegen als God je daar van je jonge jaren af aan goed bewaard heeft. Dat dat nooit een struikelblok voor je heeft gevormd. Het hangt naar mijn gevoel ten nauwste ook samen met de prediking waaronder je opgroeit in je jeugd. Hoe die prediking zich voltrekt en wat voor tonen daarin worden aangeslagen, of ze werkelijk recht doet aan dat de geopenbaarde dingen voor ons en onze kinderen zijn, en dat ze op de rechte wijze een verbondsmatig karakter draagt, niet automatistisch verbondsmatig, u begrijpt me. En dan zeg je, broeders, wat God van eeuwigheid verkoren heeft, dat brengt hij thuis. Dat is het eerste antwoord op de vraag naar de zekerheid van de perseverantia sanctorum. En dan begrijpt u hoe ik dat bedoel. Hier functioneert de uitverkiezing als een troststuk. En ik zou u graag op uw hart willen binden, schroomt u niet om dat te preken. Schroomt u dat niet. Tegen alle bedweterij van ouderlingen en diakenen en kerkenraden in. De onveranderlijkheid van de raad des Heren, waarin naast alle andere besluiten ook het besluit van de eeuwige verkiezing is opgenomen. Maar als we de schriften lezen, die onze bron bij uitstek zijn, dan moeten wij zeggen, de duivel heeft er nooit één uit de raad Gods kunnen losmaken. Dat is de troost en de blijdschap van de raad Gods. Hier, in dit kader, moet ze functioneren tot troost voor de kerk van Jezus Christus in het strijdperk van dit leven. Daar gaat het leven. Op een ongekende, weergaloze manier vaak. Broeders, laat ik u mogen zeggen dat onze zaligheid hoog geborgen ligt en verankerd. Buiten bereik van de grijpgrage handen van de duivel. En onaantastbaar voor al de machten, zoals we die gisteravond hebben gezegd, die zich manifesteren in ons leven, hoog bij God geborgen. Ja, zo ver en zo diep geborgen, dat ze met eerbied gesproken ligt achter de wanden van het hart van de levende God. In de ingewanden Gods, die rommelen van barmhartigheid. En ze is gewaarborgd. En ze is bezegeld eer een van ons er was. Onbevattelijk, onaanbiddelijk, voor de grondlegging der wereld, heeft God ons uitverkoren in Christus, opdat wij onberispelijk zouden zijn in de liefde voor hem. En ik weet wel, daar kan je in de eerste tijd van je eerste liefde wel eens mee lopen. Dat de troost van de uitverkiezingen toch is en dat God het oog op je heeft gevestigd en dat je wel eens mag geloven dat God het op je gemunt heeft gehad. En later moeten wij het soms inleveren. Misschien vindt u dat vreemd als ik dat zo zeg. Omdat wij moeten leren waar het recht om dat te geloven ligt. Daar zei zijn dominee, ik heb het nooit vergeten. Al zou God je op een briefje uit de hemel laten neerdwarrelen dat je uitverkoren bent, heb je nochtans geen recht om in de hemel te komen. Want ons recht ligt alleen in de Heere Jezus Christus, verankerd en geborgen, opdat we heilig en onberispelijk zouden zijn voor hem in de liefde in onze Heere Jezus Christus. En als wij dan Christus ontmoeten in ons leven, en als het bloed van hem wordt toegepast aan ons hart, dan gaat die hele schrift opnieuw ademen en opnieuw leven. En dan komt dit machtige stuk van Gods eeuwige raad en van Gods verkiezend welbehagen nog veel beter, nog veel scherper tot leven. En dan ga je het als het ware als een geestelijk testament voor jezelf lezen, want die hij tevoren gekend heeft en die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Er kan uit deze schakel, uit deze ketting geen schakel worden losgemaakt. Dat is het eerste antwoord. En daar zou natuurlijk nog veel meer over te zeggen zijn, maar we moeten kort blijven. Tweede antwoord op de vraag naar de zekerheid van de volharding, de bewaring der heiligen is dit. Onze bewaring, onze zekerheid ligt verankerd, broeders, in het verbond Gods. Ik acht dat de zin, de achterliggende zin van de woorden die u vindt in Dordtse leerregels 5-8. Nog zijn belofte gebroken, nog de roeping van zijn voornemen wederroepen. Het verbond der genade is de bedding waarlangs het welbehagen Gods uitstroomt in deze wereld. Is het instrument waarmee God zijn verkiezing realiseert te midden van de mensheid. En de vastheid van Gods verbond is daarmee gegeven dat het niet tweezijdig is, gelijkelijk op twee partners rust of steunt, maar die vastheid is daarmee gegeven dat Gods verbond een eenzijdig verbond is, derhalve onverbrekelijk is, al zijn er twee partijen in begrepen. Al gaat God in zijn nooit te begrijpen liefde met een mensenkind het verbond aan, al zijn er twee partijen in begrepen. Het is God alleen die in Genesis 15 tussen de stukken van het offer doorgaat in de rokende fakkel, in de lichtglans van zijn eeuwige heiligheid en onkreukbaarheid. En Abraham mag toekijken. Dat is het verbond, broeders. Daar is wel meer van te zeggen. Maar de diepste nerf ligt daar. Abraham mag toekijken. Hoe God het alleen doet. En dat betekent dat die belofte van God niet verbroken kan worden. En laten wij het zelf mogen weten voor onszelf. Wat dat is. Ik denk dan met name aan de periode waarin wij struikelen, waarin wij vallen. En waarin soms bij de heerlijkste dingen die wij anderen preken voor onszelf het knagende gevoel in onze ziel kan opstaan. Dat wij er zelf buiten staan, dat wij er geen deel aan hebben. Als het dan open gaat, want bergen zullen wijken. En heuvelen wankelen. En dan lig ik al lang. Maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen. Zegt de Heere, uw ontfermer. Of om het met het woord van Christus te zeggen uit Johannes 10. Ik geef hun het eeuwige leven. En ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal mijn schapen uit mijn hand rukken. Want mijn Vader die ze mij gegeven heeft, is meerder dan allen. En niemand kan ze rukken uit de hand mijns vaders. Broeders, wat een zalige apotheek voor je eigen kreupele ziel. En wat een zalige apotheek voor de kreupelende kudde van de Heere Jezus Christus. Benut haar in uw dienst aan de kudde. En houdt uw kudde niet gaande en staande. En houdt uw kudde niet op de been met de poeders en de pillen die de breuk op het licht stelen. En die uiteindelijk de schapen aan zichzelf overlaat. Weet u wel, u hebt toch. En u bent toch. En u weet toch. En u hebt toch alles meegemaakt. En u hebt toch alles ontvangen. En God heeft u toch wel eens een blijkje van dit of van dat gegeven. Het mag allemaal waar wezen. Het enige wat het resultaat is, wat de mensen daarvan opsteken, is dat ze zeggen, die dominee van ons is toch zo'n lieve man. En dat vinden veel mensen, broeders, nou echt herderlijk. Als het zo gaat. Zo'n lieve man. Hij heeft weer een paar kraaltjes aan de ketting van mijn vroomheid geregen. Weet u wat echt herderlijk is? Om de schapen te drijven, desnoods met de stok en met de knots en met de slinger. Dat kan nodig zijn. Maar ook om je over ze neer te buigen als een afschaduwing van de goede herder. Om het gebrokene te helen, dat kan er ook bij horen. Maar dat kan ook wel eens pijn doen voor de schapen. Om ze te drijven naar de grote, naar de goede herder. En om het drommels goed te weten dat de schapen in die beide handen van u en van mij niet vertrouwd zijn. En op die zogenaamde sterke schouders van ons geen plaats kunnen vinden om naar de eeuwigheid over te reizen. Maar om ze te drijven naar de beide doorboorde handen van de grote en van de goede herder. En om ze op te voeden, om ze in het geloof te leren zien dat hun zaligheid niet ligt bij u als dominee of als voorganger, bij Christus. Ja, om ze dan ook op te voeden als ik terug mag buigen naar wat ik straks heb gezegd. Om ze in Christus te leren verstaan dat hun zaligheid vast ligt in het hart des Vaders. En in diens eeuwige vrijmachtige en soevereine zondaarsliefde, in diens soevereine welbehagen. Als derde antwoord op de vraag waar ligt onze zekerheid, zeggen wij voortbouwend op dat tweede antwoord, dat alle weldaden van het verbond van de genade blijven en dat ze eeuwig zijn. Roeping, wedergeboorte, rechtvaardiging, heiliging, het geloof en al wat daarmee samenhangt. Een roeping van Gods voornemen kan niet herroepen worden, noch de verzegeling van de Heilige Geest, zeggen de leerregels, verijdeld of vernietigd. Dat zou nog een hoofdstuk apart kunnen zijn. Ik ga er op het eind nog wel iets op in. Al wel zeer sumier. De verzegeling van de Heilige Geest kan niet verijdeld of vernietigd worden. Dat is een heel diep ding. Het wortelstelsel. Want alle dingen worden gewerkt door de Heilige Geest. Die er de bediening van het woord voor gebruikt. Naar een woord van Calvijn die gezegd heeft. Want het evangelie wordt niet gepredikt. Om alleen door ons gehoord te worden. Maar opdat het als een zaad des onsterfelijken levens onze zielen in de grond vernieuwen en verbeteren. Groeikracht, de innerlijke kracht van dat zaad, van dat woord Gods in de harten van Gods kerk, van Gods gemeente, van de kerk van Jezus Christus, dat is onuitroeibaar. Ik denk dat u het daarop moet houden ook. Dat u niet een stiekeme verschuiving moet gaan plegen. En dat u toch wel de misser begaat naar mijn gevoel om te zeggen, dat leven is onuitroeibaar. Het is nuance misschien, dat moet u wel in de gaten houden. Dat woord, dat zaad, dat God erin gelegd heeft, dat is een machtig ding. Ik zeg het daarom, omdat ik uiteindelijk, als het in de twijfels en de aanvechtingen belandt, het niet kan doen met te zeggen, daar is leven in mijn ziel. Dat ik het dan moet zeggen, gun leven aan mijn ziel. En grond mij op uw woord en bewaar uw woord in mij. En laat me uit uw woord leven, want alle leven spruit uit het zaad van het woord. Dat woord is en blijft de eerste krachtbron. Artikel 7 zegt in hoofdstuk 5,
dat de Heere in het vallen van de zijnen in hen dit zijn onverderfelijk zaad bewaart, waaruit zij wedergeboren zijn, opdat het niet verga, nog uitgeworpen worden. Het gaat om het niet verloren kunnen gaan van het woord Gods. En daarmee vervalt, na het vallen van de zonde, ook de noodzaak van een herhaling van de wedergeboorte, zoals de remonstranten hebben geleerd. Dat zou de miskenning betekenen van de eenheid en van de voortgang van het werk Gods in het hart van de zijnen. En zo mag je het zeggen. Wie eenmaal wedergeboren is. En ook daar kan je natuurlijk een heel vertoog over houden wat dat nou precies betekent. En wie eenmaal wedergeboren is. Ik hou het dan toch maar graag, broeders, op. Wie eenmaal, als ik aan Johannes 3 denk. Wie eenmaal Christus heeft omhelst. Als de van God gegevene. Aan het kruis geschonken tot de middelaar Gods voor onze zonden. Wie eenmaal Christus heeft omhelst, of is dat geen wedergeboorte? Als wij een nieuw schepsel mogen worden in hem. Daar heeft al het andere verband mee, want daar ligt het hart van de zaak. Wie eenmaal wedergeboren is, die houdt een erfrecht op het koninkrijk der hemelen. Ook al zal die in een weg van boetvaardigheid en geloof het om, ik weet niet hoe vaak moeten leren. Om weer voor God op zijn plaats terecht te komen. Maar daar zorgt God ook voor. Dat is het geheim van de zekerheid van de bewaring en van de volharding der heiligen. Daar zorgt de Heilige Geest voor. Het is onmogelijk, zegt artikel 6, dat de gelovigen zondigen ter dood of tegen de Heilige Geest. De volharding is een vrucht van het onberouwelijke genadewerk van God en niet van de inspanning van ons mensen. En broeders, dan moet ik helaas zeggen, als u uw eigen ogen goed de kost geeft en uw oren goed openzet in de kerk waar we ook zijn, want dat is overal hetzelfde, geloof ik. Dan moet ik u helaas zeggen dat het vandaag ook in onze kringen, in onze gemeenten wemelt van de hele en van de halve Pelagianen. Die zeggen, weet u wel, u herkent het wel, je kunt er zelfs een soort recept, geloof ik, tegenwoordig voor kopen. Dat de gelovige moet waken en bidden. Dat hij allerlei andere heilige oefeningen moet doen. En daar gaat allemaal niets af. Krijgt die indruk niet. Alsof er geen oefening in de godzaligheid nodig zou zijn. Dat is heel wat anders. Dat is zeker nodig. Maar je weet wel, dat maakt ook deel uit van dat moeten. Een mens moet zoveel, zo hoorden we vanmiddag. Nou, dat moet ook allemaal. Hij moet waken en hij moet bidden. En hij moet allerlei andere heilige oefeningen doen. En daar komt de aap uit de mouw. En zo, en dan mag hij rekenen op de bijstand van God. De remonstranten, de voordeur van de Dordtse synode uitgezet, en de achterdeur van de club, en van de bijbelliedjes, en van de bijbelkringeltjes, en van al dat gezellige kerkelijke schootzitterij wat we vandaag hebben in de gemeenten, het kerkelijke gezelligheidswezen binnengehaald. De kansel op en de gemeente in. En zo hangt de volharding van de mens toch weer aan het werk van de mens, die al naar gelang het believen van zijn vrije wil volhardt of niet volhardt. Het is wel heel erg fijnzinnig om het te bespeuren, maar wees op uw hoede. Want die achterdeuren zijn er vandaag in de kerk, wat ze staan wagenwijd open. Waar ligt onze zekerheid? Ik heb ook nog een vierde antwoord. En ik wil u eerlijk zeggen, dat dat naar mijn eigen gevoel, en meer dan gevoel, voor mij het eigenlijke antwoord is. Zonder, dat zult u straks wel merken, aan die anderen iets af te willen doen. En ik bedoel dus met het andere antwoord, met dit antwoord geenszins te zeggen dat die eerste drie niet volstaan. Ik zou met Paulus zelf willen zeggen, dat zij verre. Maar toch, en ik hoop dat u het waarom van een zekere worsteling die ik daarin bemerk en die ik toch naar u wil overbrengen, dat u dat waarom van die worsteling aanvoelt. Broeders, ik vraag u in alle gemoede, in alle eerlijkheid af, waar moeten wij het mee doen als de brand van de zonde
van het verval, van de vervlakking, van de twijfel, van het zwerven, van het dwalen, van de opstand, van de vlakheid en van de vaalheid, door ons bestaan vreed. Waar moeten wij het dan mee doen? Dan moet ik iemand hebben. Begrijpt u me? Dan moet ik er één hebben die mij kent en die mij doorgrondt en die me verzekert dat hij me eeuwig voor zijn rekening neemt en heeft genomen. Maar vanuit dat eeuwige voornemen, dat vaste verbond, de onverbreekbaarheid van Gods werk en woord, broeders, daar komt er één tevoorschijn die alles in zich verenigt. Mijn vierde antwoord is de zekerheid van onze bewaring en volharding ligt ook hoog. Ik denk dat ze even hoog ligt als het hart des vaders, want daar dicht bij het hart des vaders, daar zijn twee doorboorde handen voor de troon opgeheven. Mozes' handen werden slap, maar deze handen in eeuwigheid niet. Ze zijn eeuwig aan de troon. En dat is in de voorbeden van onze Heer Jezus Christus. Dat is in het bloed dat vrijkocht en dat redt, dat heiligt en dat bewaart. Want ik wil u heel eerlijk zeggen, en dat zult u vast met me eens zijn, daar zijn tijden en daar zijn momenten, of u nou gemeentelid of dominee bent, maakt geen steek uit, dat een kind van God zich nergens meer mee redden kan. Dat hij ook niet durft te denken aan een uitverkiezing. Dat hij wel zou kunnen denken, als het zou kunnen, zou God mij nu nog schrappen. Dat hij alleen maar verbondsbreuk voor zijn ogen heeft. Scherven van al dat mooie wat hij misschien heeft gehad en gekend. En dat hij denkt dat alles weg en uit is. Ik heb me vorig jaar ook gezegd, dat woord van Kolbrugge, dat hij zei, met zijn hoofd op zijn Bijbel, zegt hij, ik zit hier vanmorgen en ik ween, omdat ik zo gans niets heb en niets ben en niets weet. Alles weg en alles uit. En broeders, krijgt u het dan maar eens klein en verklaart u het dan maar eens wat dat is. Als de adem van de Heilige Geest de wolken breekt, en ik niet meer hier kan kijken, en niet meer achter me kan kijken, en niet meer voor me kan kijken, en niet naar de mensen kan kijken bij wie ik uit geluid ben geraakt. Maar alleen maar daar. Dat de wolken breken, en dat het zicht openvalt tot voor de troon, en dat de Heilige Geest dat woord levend maakt. Zo levend, alsof ik het hem zelf hoor zeggen. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Ik. O, dat priesterschap van onze zaligmaker. U vergeeft het me als ik het toch een beetje preek vanavond in plaats van een lezing misschien. O, dat priesterschap van onze zaligmaker hierboven. Eeuwig onvergankelijk priesterschap. Broeders, onze lippen worden allemaal stom. Maar de dood kan de lippen van onze Heer Jezus nooit meer verzegelen. Alzo hij volkomen kan zalig maken degenen die door hem tot God gaan. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. En vanuit dit hart der dingen, dit kardinale centrum van de zekerheid des geloofs en de zekerheid van de bewaring, komt het alles terug en terecht. Maar we hebben daar buiten hem geen kijk op, geen weet van en ook geen recht op. De Heilige Geest die woont in ons hart, om nooit weer van ons te scheiden. Het verbond der genade Gods onder ons bestaan, als een rotsbodem die het nooit begeeft. en boven ons, daar mag ik nou met recht van zeggen, broeders, achter de wolken, hoor, schijnt toch de zon. Want achter, daar is het blauw van de hemel, waar onze God is, waar onze zaligmaker is, in wiens hart wij door genadig welbehagen, van eeuwigheid tot eeuwigheid, liggen besloten. In de kracht Gods bewaard, de zekerheid van de bewaring. Ik wil nog kort iets zeggen over de weg van de bewaring. Ik heb u al te loops gesproken, broeders, over de zekerheid des geloofs in samenhang met de volharding der heiligen. Artikel 9, hoofdstuk 5, zegt het zo: van deze bewaring van de uitverkorenen tot de zaligheid en van de volharding der ware gelovigen in het geloof, kunnen de gelovigen zelf verzekerd zijn en zijn zij het ook naar de mate des geloofs waarmede ze zeker geloven dat ze altijd zijn en altijd blijven zullen ware en levende leden der kerk, dat zij hebben vergeving der zonden en het eeuwige leven. Artikel 10 gaat daar verder op in en op door als het stelt dat de gelovigen die zekerheid niet hebben uit enige bijzondere openbaring zonder of buiten het woord geschiet, maar uit het geloof aan de beloften Gods. Volgens de remonstranten kon men geen zekerheid van de toekomende volharding in dit leven hebben zonder een bijzondere openbaring, een soort donum super additum. En ja, dan denk ik ineens, lieve mensen, wat zijn er toch remonstranten? En je vindt ze vooral bij mensen die vooral geen remonstrant willen zijn. Die gruwen van iedere remonstrantse smet. En zoals het wel eens gebeurt, nietwaar, een dominee die oproept tot geloof en bekering, menen te moeten stempelen tot een vette remonstrant, zeggen ze dan bij voorkeur. Wat ligt dat soms allemaal vreemd, hè? Verward. Het derde punt van ons onderwerp geeft ons gelegenheid om scheefgroei in de gemeente te signaleren en te corrigeren. Dat is ook onze taak als herders en leraars. Je komt immers allerlei soorten mensen tegen. De een zegt, dominee, en dan kijk je daarbij onverfroren aan en je zegt, ik geloof het nooit dat een mens hier op aarde zekerheid hebben kan over zijn eeuwige heil. Op zijn best heb ik wel eens iemand horen zeggen, zeggen ze dan, heeft hij hoop en vaker is nog een hoopje ook. De verschiet aan hun firmament wel eens een ster. En zoals ik eens iemand zei, iemand ontmoette die zei, dominee, ik heb vannacht toch zo'n blauw licht in de kamer gezien, ja? Ja, je kunt van alles tegenkomen, mensen. Ze horen wel eens een stem, of weet ik wat. Hoewel, ja, 's nachts het blauwe licht en dan ook nog wel eens een ander blauw licht 's avonds, weet u wel. Dat kan ook allemaal samengaan. In ieder geval, je moet wat buitengewoons en wat bijzonders meemaken om zekerheid van het geloof en van de volharding te krijgen. Broeders, het oordeel van Dort ligt er niet om. De twijfeling der pausgezinden in de kerk weer ingevoerd. Waarvan acte? Remonstrans, wie buiten het boek van de schrift gaat, heeft geen basis. Die moet het zelf bezeilen op de wateren van dit leven. En ik vrees, die moet het zelf bezuren ook. Wie zal me zeggen tenslotte of die bijzondere openbaring waar ik zo van ontroerd ben geweest, of die betrouwbaar is, of ik daar wat mee kan doen, of ik daar ook leven en sterven kan. Maar meestal kan je dat nog aardig als nonsens ontmaskeren. Dat is niet zo moeilijk. Komt een stap dichterbij. En dan wordt het oppassen. Maar het woord gaat namelijk dan meespreken. U komt op bezoek en meneer De Vries of mevrouw Jansen vertrouwt u toe dat ze een woordje gehad heeft. En dominee, ik wist niet eens dat het in de Bijbel stond. Echt waar. Meestal zeg ik dan gewoon, en toen. Men kijkt u dan wat glazig aan. Ik ontmoette dus een vrouw, ik kan er zelf mijn lachen nooit helemaal bij houden, maar ja, vooruit. Ik ontmoette dus een vrouw die me een schrift op nahield. En ze allemaal opschreef wat voor woorden ze van de Heere God had gehad. En dat schrift werd plechtstatig uit de kast tevoorschijn gehaald. U weet wel, met bierpullen uit Tirol en roze olifantjes daarop op de tafel gedeponeerd. Zo ging dat dan. Dan kon ze het beter onthouden, zei ze, wat ze van de Heer had gehad. Dat is ook Pelagius Redivivus. Weet u wie het ook is? Die mensen die u zo dapper verzekeren, dominee, dat heb ik gehad en daar houd ik me nu maar aan vast. Broeders, blaas niet mee in de fanfare van de doe-het-zelvers. Een ontlok op zo'n moment, gerust aan de bazuin van het woord, een ferme dissonant die de zoete harmonie aan flarden blaast. Want het leidt tot een geloof zonder Jezus, een godsdienst zonder God. Een religie zonder zaligheid. En een godsdienst zonder praxis. Natuurlijk, ik zal de laatste zijn, hoe zou ik het ooit kunnen, om te ontkennen dat dat niet waar kan zijn dat God het belieft door zijn Heilige Geest met klemmen woord op je hart te binden, dat je nooit vergeet. Nee, er is schrift voor nodig ook bovendien. Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen, dat is wat anders. Maar er gelden twee dingen. Het past op je toestand. En zeker dit. En zeker als ons een woord van God te beurt valt in de aanvang van het geestelijk leven. God komt erop terug. Zo waar als hij God is. En weet u, broeders, hoe God erop terugkomt. Als hij ons leert dat zoveel beloften Gods als er zijn. Die zijn in Jezus Christus, ja en amen, Gode tot heerlijkheid door ons. Maar dan heb ik me tussen mijn heerlijkheid glad verloren. Hoe God erop terugkomt, als ik uitgeteld en naakt en verloren, aanspoel op Golgotha. Dat is de diepste en de allerlaatste zekerheid. Zekerheid des geloofs en der volharding naar de maat des geloofs. Daar gaat het om bij de weg der bewaring. En hoe sterker dat geloof is, ook het gelovig bezig zijn met het beloftewoord Gods, hoe sterker ook de zekerheid. Een zekerheid dwars door de worsteling heen en daar middenin. En dan is het er ver, ver vandaan dat deze zekerheid, een oorkussen voor het vlees en onnodig, ja zelfs schadelijk voor de godvruchtigheid zou zijn. Al die mensen kom je ook tegen. Je zegt, je kan beter maar een beetje honger lijden. Dat is beter voor je. Schadelijk voor de godvruchtigheid, goede zeden, gebeden en andere oefeningen der heiligen zijn. Zoals de remonstranten beweerden, ook hier raken uitersten elkaar. God verzekert zijn kinderen, artikel 10, door ze te leren leven uit het geloof in zijn beloften, die hij zeer, moet u eens opletten, die hij zeer overvloedig tot hun troost geopenbaard heeft. Dan, broeders, kan ik tussen haakjes onmogelijk begrijpen dat men de Dordtse leerregels als een aberratie ten aanzien van de theologie van de reformatoren kan bestemmen. Met welk hij in zijn beloften ons overvloediglijk heeft geopenbaard. Het zou toch zeker uit de pen van Calvijn hebben kunnen vloeien. Of van Luther. En want ik kan ook met Luther niet sterven en met Calvijn niet. Het is de Bijbel die het zegt. Door en door Bijbels. Broeders, om het te vertolken onder hen die God aan onze zorgen heeft toevertrouwd. Daar ook om. Of moet ik eerst zeggen, de moeite waard om het zelf te beoefenen? Ja, dingen die wij niet recht verstaan, kunnen wij moeilijk recht aan anderen leren. Bewijs uw gemeente niet de slechte dienst door haar te staven in de scheve opvatting dat twijfel eerder een kenmerk is van het ware dan dat men aan Gods belofte twijfelt, dan dat men er zich in de nood en de schuld van het verloren bestaan aan zou overgeven. Ontsluit toch alstublieft voor uw gemeente het geheim van de zekerheid en de volharding dat ik met het oog op dit derde aspect zo onder woorden breng. Dat is zinken op het woord Gods. Het is trouw. Al wat hij ooit beval.
Het staat op recht en waarheid, Paul, als op onwrikbare steunpilaren. Want in die belofte Gods ligt grond, zekerheid, uitnodiging, zodat we in onze val en in de droefheid naar God terugkruipen naar God om vergeving te vragen. Zoals de hond die de stokslag krijgt, toch naar zijn meester terugkruipt. Broeders, misschien krijgt u stokslag. Ik weet niet hoe dat kan, dat weet God wel. U weet het ook. Maar kruip er onderdoor terug naar God, want God bedoelt u eeuwig te redden en eeuwig te bewaren in het geheimenis van zijn genade. En zo breekt het door, meer en meer, in het getuigenis van de Heilige Geest. Het is goed dat een preekboek in een beperkt aantal bladzijden heeft, anders zou je doorschrijven en doorspreken misschien ook. Getuigenis van de Heilige Geest, die met onze geest getuigt dat wij kinderen God zijn. Van die God die zijn geest in onze harten gezonden heeft, door welke wij roepen, Abba, Vader. En of dat nu een roepen is van uiterste vreugde, dat gebeurt. Als het woord zo over je komt dat er geen enkel verweer meer is. Of dat het Abba, Vader roepen, broeders, een snik is uit hun ziel. Omdat hij zonder God niet kan. En zonder Christus niet kan. Want het kind is een kind en blijft een kind. Omdat de Vader Vader is en Vader blijft. Dat wij niet twijfelen, we hebben het zondag nog gevierd bij ons. En het gaat hoe langer hoe meer voor een mens om spreken. Dat wij niet twijfelen of ge zult eeuwig onze genadige Vader zijn. Ons niet toerekenende onze zonden, maar ze in Christus ons vergeven. En o wonder, dan kan ik het zelf niet constateren altijd. Al is het een worsteling op zichzelf, dan komen er vruchten. Niet om mee te geuren, niet om mee te pronken, niet om in laatste instantie te zeggen, omdat ik vruchten heb, ben ik een kind van God en blijf ik een kind van God. Ik denk dat je er zo niet mee om mag gaan. Maar het mag ons wel eens vertroosten. Als de boom op de stam iets mag laten zien van wat God in Christus in het hart van een mens doet, in het leven van een zondaar vermag, niet om ermee te geuren, niet om ermee te pronken, tot onze troost en tot de ere Gods, zekerheid en volharding. Maar ze komen nooit in u en in mijn handen te liggen. Maar ze ligt in de handen van Christus, hoog en vast bij God, onder ede beloofd in zijn woord, verzegeld in de sacramenten, doop en avondmaal. Ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. En dan gebeurt het dat onder deze overvloed van heil, en u weet het wel, het is niet altijd, maar daar gaat het nou niet om. Onder deze overvloed van heil, een mens. Dus een dominee zonder preekjas en zonder toga uitgekleed, dat is een mens. U en ik, onder die overvloed van heile mens, die het wonder niet op kan, wij zullen de eerkroon dragen. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen, die overwint. Ik zal hem geven, met mij te zitten in mijn troon, gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn Vader in zijn troon. Amen. Laten wij danken en bidden. Heren, wij komen tot u en wij danken u voor het samen zijn van deze avond. Wat is het een wonder als wij met elkander dit mogen hebben. En als onze ziel zich mag vermeien in de dingen die u ons hebt geopenbaard. Geef dat we vanavond iets van gesmaakt hebben. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Want God zal mij, opdat hij mij beschut in ramp en nood, versteken in zijn hut, mij bergen in het verborgen van zijn tent en op een rots verhogen uit de ellende. Heilig uw woord aan ons hart. Doe het stil bij ons neerdalen en beklijven en bezinken. Omdat we eruit leven mogen. En ook te midden van al onze aanvechtingen en bestrijdingen mogen weten. Dat uw werk niet breekt. Omdat gij leeft, Heer Jezus Christus, Zoon des Vaders, onze zaligmaker. Geef ons nog een goede avond in de voortzetting. Stem ons af op u, op de eeuwige dingen. En doe ons zo door het leven gaan. Wees met hen die nog op reis moeten. We denken ook aan dominee en mevrouw van Brummelen. Wilt u ze veilig in huizen brengen? Ken ons ook, Heer, in onze persoonlijke moeite. Wij zijn hier bij elkaar onder de band van het woord gebracht. En nochtans kunnen er mensen zijn die hun eigen kruis stil dragen. Wij hoeven ze u niet te noemen. Maar u weet ze zelf. En wij weten ze ook zelf. U weet al onze noden, al onze vragen, al onze smart. O, zie op ons neer. Vergeet ons niet. U hebt het zelf gezegd. Kan een vrouw haar zuigeling vergeten? Nochtans zal ik u niet vergeten. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Doe er ons, vertroost uit leven en sterk ons in alle dingen. Bereid ons een goede rust in de nacht. Waak over ons, Israëls wachter, die niet sluimert nog slaapt. Hoor ons in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. Amen. Zullen wij zingen Psalm 89, vers 7 en 8. Thank you.